Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Lieve mensen, welkom. Vandaag gaan we terug naar de tijd van de profeet Zacharia. Hij was uit de ballingschap teruggekomen en woonde in Jeruzalem. We hebben al vaker verteld dat het een tijd van wederopbouw was, die met veel moeite gepaard ging. Maar naast de zichtbare tegenstand en de moeilijkheden was er ook geestelijke strijd. En daarvan zien we iets in het gezicht in Zacharia 3. De Satan klaagt de gelovigen aan. Hij komt met beschuldigingen over de hoge priester Jozua bij God. Ook in Openbaring lezen we dat Satan beschuldigingen inbrengt tegen gelovigen. En niet zo'n klein beetje ook. Er staat dat hij dag en nacht de broeders aanklaagde bij God. Jozua zelf zegt niets. Hij staat in vuile kleren bij God en hij wacht af. De Heere zelf neemt dan het woord en spreekt hem vrij. De Heere heeft Jozua en met hem het volk Israël gered en hij komt voor hen op. Satan moet zwijgen. In deze tijd bidt Christus als hoge priester voor ons. Als we aangeklaagd worden, als we twijfelen of Gods vergeving wel echt voor ons is, dan mogen we terugvallen op Gods belofte. Indien wij onze zonde belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven. Er staat nergens dat de zonde te groot is voor Gods genade, want zijn genade wint altijd. Satan heeft niet het recht om beschuldigingen in te brengen tegen de uitverkoren kinderen van God. Als we naar onszelf kijken, dan schieten we inderdaad vaak tekort, maar dat moeten we ook niet doen. We mogen kijken naar Christus, die onze plaats heeft ingenomen en het ook nu voor ons opneemt. En dat snoert de tegenstander de mond. In het gezicht krijgt de hoge priester schone kleren, een schone tulband en hij wordt opnieuw geroepen voor zijn belangrijke taak. Hij krijgt de opdracht om een heilig leven te leiden zoals dat past bij mensen van God. Jozua moet in zijn persoonlijke leven en ook in zijn werk als hoge priester toezicht houden op de dienst van God, zodat die volledig wordt verricht. Ook moet hij alles weren wat niet in overeenstemming is met Gods woord en heiligheid. Jozua wordt opnieuw geroepen, omdat Gods werk nooit halverwege blijft steken. God gaat altijd verder. We gaan nu lezen uit Zacharia 4.
De tweede helft van Zacharia's visioenen begint met een menselijk tafereel, ook al is er een engel bij betrokken. Zacharia 4 vers 1. De engel die met mij had gesproken kwam terug en wekte mij alsof ik had liggen slapen. Blijkbaar is Zacharia halverwege die wonderlijke nacht in slaap gevallen, zodat de tolk engel of engel hem wakker moet maken. De gebeurtenis is ook een duidelijk bewijs dat de profeet Zacharia de visioenen heeft ontvangen toen hij wakker was. Visioenen zijn niet hetzelfde als dromen. Waarschijnlijk moeten we aannemen dat er tussen de verschillende visioenen een pauze is geweest, waarin de profeet even tot zichzelf kon komen voordat een volgend visioen zijn aandacht weer helemaal opeiste. Nu, in Zacharia 4, zijn de ogen van de profeet Zacharia dichtgevallen. De profeet is vermoeid geraakt van al de overweldigende indrukken die stuk voor stuk op hem afkwamen. Het is goed voor te stellen dat de slaap hem een ogenblik heeft overvallen. Daarnaast kunnen wij ons ook voorstellen dat Zacharia moe is geworden van al het nadenken over wat hij zag. Het gaf troost, het bemoedigde, maar het was ook verwarrend. Er bleven zoveel vragen over, want het was een wonder dat de Heere nog in Jeruzalem wilde wonen en dat hij zelf de vijanden zou vernietigen en zijn volk Israël zou terugbrengen in Jeruzalem. Dat God de ongerechtigheid van zijn volk zou wegdoen en de zonde zou vergeven en verzoenen. Maar de werkelijkheid leek zo heel anders. En dan wordt de vraag steeds sterker, hoe zal dit allemaal gaan gebeuren? Als Zacharia dacht aan het vele werk dat nog aan de herbouw van de tempel moet gebeuren, aan de mentaliteit van het volk en aan de politieke en economische omstandigheden, dan waren er zoveel bezwaren en onopgeloste problemen. En soms kunnen problemen en zorgen een mens uit de slaap houden en lig je maar te draaien in je bed. Soms val je moe van het piekeren en denken tegen de morgen in slaap. Mogelijk dat dit laatste bij Zacharia het geval is. Alleen als je dan weer wakker wordt, valt alles onmiddellijk als een lawine weer over je heen. Daarom is het maar goed dat de engel Zacharia wakker maakt, want er is meer te zien. God doet geen half werk en geeft geen halve antwoorden. Daarom is het belangrijk dat Zacharia zijn ogen goed open heeft en wakker is. Mogelijk daarom wordt zijn aandacht niet zonder meer gevraagd voor het volgende visioen, maar vraagt de engel hem om zelf onder woorden te brengen wat hij ziet. Dan moet de mens wel goed wakker zijn en kan hem niet de helft ontgaan. Opvallend en mooi is het om te zien dat alles heel gewoon toegaat. Terwijl het ontvangen van visioenen van de Heere toch een bijzondere en buitengewone aangelegenheid is. Maar een profeet van de Heere is ook maar een gewoon mens, van gelijke beweging als wij. Uit zichzelf zou hij zijn blijven slapen en waren mogelijk de goddelijke boodschappen aan hem voorbij gegaan. De Heere houdt de controle en de engel die met Zacharia had gesproken kwam terug en wekte mij alsof ik had liggen slapen. Bij het woordje alsof zou iemand nog kunnen denken dat Zacharia niet echt sliep, maar in een andere vertaling lezen we, de engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. Het is niet spannend om te discussiëren over de vraag of Zacharia nu echt sliep of niet. In ieder geval moest hij voor het ontvangen van een volgend visioen klaar wakker zijn en daarom werd hij gewekt. Zacharia 4 vers 2. Wat ziet u nu? Vroeg hij. Ik antwoordde, ik zie een gouden kandelaar met 7 lampen. En bovenaan zit een oliereservoir, van waaruit de lampen telkens weer via 7 toevoerbuisjes van olie worden voorzien. Het visioen dat Zacharia nu ziet verschilt nogal van de andere visioenen. Een tweede reden om klaar wakker te zijn. In de andere visioenen is er een en al bedrijvigheid. Zacharia zou vanzelf wel wakker zijn geworden van het geluid van al die dravende paarden en de dreunende slagen van de hamers, mogelijk ook van de jonge man die hij met zijn meetlat hoort en ziet rondrennen, en dan later de vrouw die hij in een vliegend vat ziet rondvliegen, maar hier, in Zacharia 4 vers 2, beweegt bijna niets. Je moet al heel goed kijken, wil je de beweging zien van de lampenolie die langzaam in de richting van de lampen vloeit. Uitgerekend bij dit visioen zou een mens heel gemakkelijk kunnen blijven doorslapen. Alles is rustig en gebeurt in stilte. Als je niet oplet en er geen oog voor hebt, gaat het aan je voorbij. Zo is het ook vaak met geloofszaken. Het gaat aan veel mensen in de wereld voorbij. Dat gevaar is er ook met wat in Zacharia 4 vers 2 gebeurt. Een mens moet erbij worden bepaald. Je ogen en hart moeten ervoor worden geopend. Want de boodschap van dit visioen is van wereldomvattende betekenis. Maar de dingen gebeuren hier onopgemerkt. En weet u, dat is kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest, waarvan in dit visioen wordt gesproken. Zeker, de Bijbel laat ook zien dat de Heilige Geest kan werken als een hevige storm, duizenden omverblaast. In Handelingen 2 lezen we, op de Pinksterdag waren ze allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Maar meestal werkt de Heilige Geest in het suizen van een zachte wind, onopgemerkt en onopvallend. Maar toch, ook al is het niet spectaculair, wat Zacharia ziet is verrassend genoeg. Zacharia zegt, ik zie een gouden kandelaar met 7 lampen. Er klinkt verwondering door in de woorden die hij naar de engel uitspreekt. Die verwondering kan niet te maken hebben met het onbekende van wat hij ziet. Voor Joodse mensen is de gouden kandelaar een heel bekend voorwerp. Iedere Israëliet kende en kent de 7-armige gouden kandelaar, de menorah, zoals in de woestijn in opdracht van de Heere was vervaardigd en een plaats had gekregen in het heilige van de tabernakel, de tent van God in de woestijn. Later in de tempel van Salomo hadden er zelfs 10 gouden kandelaren gestaan. Die kandelaar, de menorah, was en is nog steeds het symbool van de staat Israël. En Zacharia, als zoon van een priester, kende uiteraard ook de betekenis van die kandelaar. Iedere avond werden de lampen aangestoken, en de hoge priester was er persoonlijk verantwoordelijk voor dat die lampen de hele nacht door bleven branden. De brandende kandelaar diende niet allereerst voor verlichting, het was een belofte. Zolang Israël een lamp zou hebben voor Gods aangezicht, zou Gods volk niet ondergaan. De Heere blijft aan zijn volk denken, voor zijn volk zorgen en zijn volk onderhouden. Het doven en wegnemen van de kandelaar is zoveel als het verbreken van de band tussen de Heere en zijn volk. Tegelijk is die kandelaar ook een beeld van de verhouding tussen God en zijn volk, niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. In het Bijbelboek Openbaring komen we de kandelaar ook tegen, en nog wel in zevenvoud. Daar zijn de kandelaars het beeld van de christelijke gemeenten, in het midden waarvan de Heer Jezus, de Mensenzoon, woont. Die gemeenten zijn geroepen om het licht van God te doen schijnen in de duisternis van de wereld, om de lamp van het woord van God op te laten schijnen in de nacht van de zonde. Doet de christelijke gemeente dan niet, dan lijkt ze op een kandelaar die geen licht geeft. En daar heb je in het donker niet veel aan, mogelijk voor de sier, maar daarvoor moet het ook licht zijn, anders zie je niets. Het beeld van de kandelaar tekent ook de volledige afhankelijkheid van de christelijke gemeente. Want een kandelaar is geen lichtbron, maar alleen een lichtdrager. In Psalm 18 vers 29 lezen we, U zorgt ervoor dat mijn lamp blijft branden. U, Heere, mijn God, bent het licht in de duisternis. En daar heeft de dichter alles mee gezegd. Als de kandelaar niet ontvangt, heeft hij ook niets te geven. Maar dan ligt het nooit aan de Heere, maar aan de kandelaar. Dan zijn de toevoerbuizen verstopt door een slordig of zondig leven. Dan wordt de Heilige Geest tegengestaan, bedroefd of uitgeblust. Zo was het gegaan in de tijd voor de ballingschap. En het gevolg was geweest dat God de kandelaar van zijn plaats had weggenomen. Daar had Israël niet op gerekend. Ze had er zelfs niet mee gerekend dat die mogelijkheid aanwezig was. Ze dachten dat de Heer aan zijn tempel gebonden was en dat Jeruzalem daarom nooit verloren zou gaan. Maar het was toch gebeurd. De tempel was verwoest. De kandelaar was gesmolten in het vuur of geroofd door een soldaat. Maar nu, in deze nacht, ziet Zacharia de gouden kandelaar terug. Wat ziet hij nog meer? Bovenaan de kandelaar ziet hij een oliereservoir. Verder ziet hij toevoerbuisjes, die de 7 lampen vanuit het oliereservoir van olie voorzien. Er is onder Bijbeluitleggers verschil van mening over de vraag hoeveel toevoerbuisjes Zacharia ziet. Heeft iedere lamp 1 toevoerbuisje, of heeft iedere lamp 7 toevoerbuisjes? De Hebreeuwse tekst geeft aanleiding om aan de tweede optie te denken. Dan heeft Zacharia 49 toevoerbuisjes gezien. Daarmee is de toevoer voor iedere lamp verzekerd, ook als er een buisje verstopt zou raken. Als we dan bedenken dat in de Bijbel het getal 7 het getal van de volheid van Gods werk is, dan is het duidelijk dat de Heere zelf voor de olie zorgt. Maar dat niet alleen. De Heere zorgt er ook voor dat de olie de lampen kan bereiken. De kandelaar is inderdaad alleen maar lichtdrager. Daarom is er aan die kant ook geen enkele beweging in dit visioen. De kandelaar staat daar stil te branden op de olie die hij ontvangt via de toevoerbuisjes. Maar Zacharia ziet nog meer. Zelfs meer dan er ooit in de tabernakel of de tempel te zien was. Want in de tabernakel of de tempel waren het priesters die ervoor moesten zorgen dat de lampen olie genoeg hadden. Maar in het visioen dat Zacharia ziet, komt er geen mens aan te pas. Zacharia 4 vers 3. En ik zie twee olijfbomen staan aan weerszijden van het reservoir. De profeet ziet twee olijfbomen. Zij produceren de benodigde olijfolie die als brandstof dient voor de 7 lampen van de gouden kandelaar. De ene bevindt zich links, de andere rechts van het oliereservoir. Het is een prachtig beeld dat de profeet hier ziet. En zover heeft de profeet Zacharia de boodschap van die brandende kandelaar ook wel begrepen, dat hij er een bevestiging in heeft gezien van wat de Heere hem in deze nacht al eerder had geopenbaard. Namelijk, dat de Heere Jeruzalem weer zal troosten en zegenen en in haar wonen. We lezen het ook in Psalm 87, vers 1 en 2. Jeruzalem ligt op de heilige bergen. De Heere houdt van haar poorten meer dan van alle andere steden in het land Israël. De brandende gouden kandelaar zegt dat het goed komt met Gods volk. Het mag leven voor Gods aangezicht. Maar hoe? Dat is de vraag waarmee Zacharia na de vorige visioen is blijven zitten. Hoe kunnen die lampen nu gaan branden? Dat snapt hij niet. Dat is zelfs voor een profeet van beneden uitgezien een totale onmogelijkheid. Op die vragen heeft ook een profeet geen antwoord, tenzij het hem van boven wordt geopenbaard. Een profeet kan alleen spreken nadat hij Gods boodschap heeft gehoord of gezien. En daar schaamt hij zich ook niet voor. Van beneden uit zijn er geen antwoorden op de beslissende vragen. Dat wordt heel nadrukkelijk geaccentueerd in Zacharia 4 vers 5 en 13, waar de engel Zacharia heel nadrukkelijk vraagt, weet u het echt niet en weet u niet wat ze betekenen? In beide gevallen moet de profeet antwoorden met nee. Daarmee belijdt Zacharia zijn onwetendheid. Als ergens blijkt dat aan de kant van het volk alles is vastgelopen, alles uitzichtloos en hopeloos is, dan is dat wel in deze verse. Daar staat de profeet. Hij weet het ook niet. Als de Heere nu zou zwijgen, dan heeft Zacharia niets meer te vertellen. Aan de andere kant is het een hele zegen als al onze menselijke mogelijkheden worden afgebroken. Dan kan de Heere zijn werk doen en staan wij hem niet in de weg. Als de Heere een mens zo ver brengt en vormt dat hij of zij zijn onwetendheid belijdt, dan kan de Heere zijn wijsheid schenken aan een ieder die berouwvol en nederig is. Want hij verfrist de nederigen en geeft nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart. In Jesaja 1 vers 18 zegt de Heere, kom en laten we kijken wie er gelijk heeft. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. Dat zagen we al eerder bij Jozua. De Heere zelf zorgt voor verlossing en reiniging. In Zacharia 4 zien we het weer. Als Zacharia zich afvraagt, hoe kunnen die lampen nu gaan branden? Dan is het antwoord van de Heere, niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn geest. De lampen met de olie erin spreken van de Heilige Geest. We hebben geen beter beeld van de Heilige Geest dan de olie in de lamphouder. terwijl de olie de Heilige Geest vertegenwoordigt. Vertegenwoordigt het licht dat door de olie mag schijnen, de Heer Jezus Christus. Hij is het licht van de wereld. Toen de Heer Jezus zich voorbereidde om deze aarde te verlaten, vertelde hij zijn leerlingen dat hij de Heilige Geest zou zenden en voegde eraan toe, maar als de Heilige Geest komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat hij jullie zal zeggen, heeft hij niet uit zichzelf, maar hij geeft door wat hij hoort en hij zal bekendmaken wat komen gaat. Door jullie te vertellen wat hij van mij hoort, zal hij mij verheerlijken. Als we met deze woorden in gedachten kijken naar de gouden kandelaar met zijn 7 lampen en oliereservoir, dan zien we een prachtig beeld. De gouden kandelaar droeg de lampen waaruit het licht scheen, en het licht op haar beurt onthulde de schoonheid en heerlijkheid van de gouden kandelaar. Net zo spreekt de Heilige Geest niet over zichzelf, maar onthult hij de heerlijkheid en schoonheid van de Heer Jezus Christus. De olijfolie is een beeld van de Heilige Geest. Vanuit de profetie van Zacharia 4 is ook een lijn te trekken naar Openbaring 11. Daar wordt ook gesproken over 2 olijfbomen. We lezen in Openbaring 11 vers 3 en 4, waar de Heere zegt, dan zal ik mij 2 getuigen sturen. Zij zullen rouwkleren dragen en tijdens de 1260 dagen zeggen wat ik hun opdraag. Deze 2 getuigen zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars die voor de Heere van de hele aarde staan. De versen 3 en 4 uit Openbaring 11 beschrijven geen visioen van Johannes, zoals het grootste gedeelte van het Bijbelboek Openbaring dat doet. Het is een profetie waarin de Heere zelf het optreden van 2 bijzondere getuigen aankondigt. Het is in vers 3 duidelijk dat God of Christus de spreker is, want er wordt gesproken over mijn getuigen. Bij het woord sturen kunnen we denken aan een opdracht geven. Al kunnen we dat niet met zekerheid zeggen, omdat de zin in het Grieks niet compleet is. De beide getuigen worden in de volgende verzen nog nader aan de hoorders en lezers voorgesteld. Hun optreden wordt beschreven op een wijze die herinnert aan de profeten Mozes en Elia. Dit sluit aan bij het feit dat de begrippen profeteren en getuigen in dit gedeelte naast en door elkaar worden gebruikt. In de Bijbel is 2 het aantal personen dat minimaal nodig is om een betrouwbaar getuigenis te krijgen. De inhoud van het getuigenis of de profetie van deze 2 getuigen wordt nergens precies aangeduid. In dit gedeelte duiden de woorden zij zullen rouwkleren dragen op rouw. Als we aannemen dat de kleding van de getuigen iets zegt over hun boodschap, betekent dit dat zij oordeel aankondigen. Maar uit het feit dat in vers 8 Jezus hun Heer wordt genoemd, zouden we kunnen opmaken dat zij ook getuigen over Jezus. Ook op andere plaatsen in het Bijbelboek Openbaring wordt gesproken over getuigen van Jezus en het getuigenis van Jezus. Zodoende is het aannemelijk dat de 2 getuigen spreken over Jezus Christus en de naderende komst van de grote dag van de Heere. Maar de nadruk ligt in dit gedeelte eerder op hun optreden dan op de inhoud van hun getuigenis. De periode van 1260 dagen in vers 3 is dezelfde als de 42 maanden in vers 2. Een overeenkomst die een duidelijke verbinding vormt tussen beide versen. Dit houdt in dat de 2 bijzondere getuigen zullen optreden in dezelfde periode waarin de volkeren Jeruzalem bezetten en de gelovigen in Israël ernstig bedreigd zullen worden. Om deze reden, en omdat we in vers 8 lezen dat hun lijk zal liggen in Jeruzalem, nemen we aan dat de 2 getuigen zullen optreden in Israël. Openbaring 11 vers 4 karakteriseert op beeldende wijze het optreden van de 2 getuigen die in het vorige vers werden geïntroduceerd. het wordt ingeleid met deze twee getuigen zijn. Blijkens de woorden die voor de heren van de hele aarde staan, is hier niet meer God zelf aan het woord, maar Johannes. Het beeld van de olijfboom en de kandelaar waarmee de getuigen omschreven worden, is ontleend aan Zacharia 4 en wordt blijkens het gebruik van het lidwoord als bekend verondersteld. De twee olijfbomen zijn daar de twee gezalfden die voor de Here staan. Deze verwijzing kenmerkt de getuigen uit vers 3 dus als gezalfden, door God geroepen en toegeruste dienstknechten. Anders dan Zacharia spreekt Johannes niet over één, maar over twee kandelaren, namelijk de twee getuigen. Ook elders in het Nieuwe Testament worden mensen die van God getuigen aangeduid als lichtdragers. Zij verspreiden het licht van God in een duistere tijd. Het staan voor de heren van de hele aarde is ontleend aan Zacharia 4 vers 14 en duidt op het dienen van de heren. De twee getuigen zullen tijdens de korte periode van hun optreden op bovennatuurlijke wijze beschermd zijn. Wie de getuigen bedreigt, zal zeker niet ongestraft blijven. De identiteit van de tegenstanders wordt heel vaag gelaten. In Openbaring 11 vers 15 blijkt voor de eerste maal dat de beide getuigen de trekken van Mozes en Elia hebben. Tijdens het optreden van Mozes werden mensen dodelijk getroffen door vuur, en van Elia lezen we tweemaal dat hij vuur uit de hemel liet komen. De lijnen van Zacharia naar Openbaring zijn niet altijd direct duidelijk, maar één ding staat vast: de Heere regeert en alles verloopt volgens zijn plan. In de volgende uitzending lezen we Zacharia 4, vers 4 tot en met 14.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. 3-2. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.